Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen van de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schaal des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5.
Thank you.
U wordt verzocht met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in de tweede brief geschreven aan de verstrooide door Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk van vers 12 tot en met vers 21. Wij noemden u 2 Petri 1 van vers 12 tot en met vers 21. Na de schriftlezing zingen we van Psalm 138 het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138 vers 2 na de schriftlezing. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 2 Petri 1 van vers 12 tot en met vers 21. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang gedachtenis van deze dingen moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duister plaats, totdat de dag aanlichte en de morgens daarop ga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigene uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot dusverre de schriftlezing. Laten we trachten met elkaar het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is een voorrecht voordat wij moeten beginnen aan de verkondiging van uw dierbaar woord en getuigenis. En dat we daarnaar gaan luisteren, dat we de toevlucht tot u mogen nemen. Want heren, we zijn hier vanavond bij elkander, we zijn allemaal even arm, allemaal even afhankelijk, allemaal even strafwaardig en schuldig. Er is niemand die voor uw heilig oog en aangezicht kan bestaan. Er is ook niemand die dat gehoorde aan zijn ziel als het ware kan toepassen tot een reuken des levens ten leven. De prediker die kan van zichzelf niet spreken, want Paulus heeft gezegd, niet dat wij bekwaam zijn iets uit onszelf te denken of te spreken, maar onze bekwaamheid die is alleen uit God. En heren, mogen wij dan om bekwaamheid vragen, mogen wij dan de toevlucht tot u nemen, mogen wij dat er samen doen in het gebed. Wij die het gebed hebben uit te spreken, maar dat dat gebed weerklank mocht vinden in onze harten. En dat het oprijzen mocht tot u en dat het de inhoud had. Och Heere, geef dan ook nog weer uw zegeningen. Geef ook nog heil, ook in deze avondstond. Wanneer we weer bepaald wensen te worden bij uw dierbaar woord en eeuwig blijvend getuigenis. Van het zaad van de waarachtige wedergeboorte, dat wonderlijke woord van u, waarvan de dichter eenmaal heeft getuigd en gezegd, uw woord kan mij, hoewel ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En heren, als dat woord nu nog nooit door zijn smaak ons hart en onze zinnen gestreeld heeft, mocht het dan vanavond eens voor het eerst zijn. Dat woord ingang mocht vinden en hebben in onze arme harten. Want we hebben het nodig, Heere, om bekeerd te worden en om wedergeboren te worden. Om door deze duistere wereld heen geleid te worden. Om eenmaal onze voeten mogen zetten in dat nieuwe Jeruzalem. Dat we met die dichter mogen instemmen, onze voeten zijn staande in binnenin u, o Jeruzalem, dat zal toch wat wezen. Dat Jeruzalem dat op dit ogenblik boven is, maar dat dan vanuit een hemel neder zal dalen. Waarin gij, o God, zult zijn alles en in alle. En nu hebben wij dat licht van u nodig. Gij wilt dat licht ontsteken door uw heilige geest. Heere, dat het ook vanavond mocht geschieden. Want onze harten zijn toch zo duister en zo donker en zo somber. En het ergste van dit alles is dat we het niet weten. Dat we misschien nog wel rijk en verrijkt zijn en geen dings gebrek hebben. Dat kan ook bij de kerkmensen als zodanig wezen. Dat ze menen dat ze alles bezitten en dat ze niet weten dat ze zijn jammerlijk, ellendig en arm en naakt en blind. Heren, daar markeert alles aan. En dat is gekomen door onze bondsbreuk in Edens paradijs. Toen is alle harmonie verdwenen en het is een disharmonie geworden. En toen is het aardrijk vervloekt geworden om ons, en terwijl doornen en distel zal het ons voortbrengen. We zullen met smart daarvan eten van het aardrijk alle de dagen onzes levens. En heren, als nu dat licht van uw woord niet in ons hart opgaat, of dan is het duisternis van rondom. En dan zal het straks wezen schrik van rondom, als ineens dat licht van uw getuigenis in de oordeelsdag tot ons zal spreken als we tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En nu is het nog de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. Gij zegt het in uw woord elke morgen als we weer mogen ontwaken uit de rust der slaaps. Heden is het de wel aangename tijd en heden is het de dag der zaligheid. Heren, hebben dit alles één keertje gehoord, één keertje verstaan, dat het de dag der zaligheid is, dat er niet van een week gesproken wordt, maar van een dag. Och Heer, het mocht u behagen, deze dingen op onze ziel zo te binden, dat ze ons niet ledig of onvruchtbaar laten, maar dat we daarmee te bezig mogen zijn. Heren, laat het ons vergund worden vanavond, ook in alle bescheidenheid en alle eenvoudigheid, dat woord van u nog weer tot de gemeente te brengen, tot degene die hier zijn. En dat het een woord mocht zijn van hart tot hart. In alle eenvoudigheid, Heere. Want dat woord van u, dat is ook zo eenvoudig. Opdat dat woord dan zijn plaats mocht vinden in ons hart. En dat het daar zijn gezegende werking mocht gaan verrichten. Wil bekeren, Heere, wat onbekeerd is. Wil versterken wat gij hebt gewrocht. En geef ook degene die dat nieuwe leven mogen kennen, dat ze mogen reizen op het kompas van uw goddelijk getuigenis. Want Heere, dat is de grootste genade die we mogen ontvangen. Wanneer dat woord van u een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. En dat we door het geloof in dat woord, gewerkt door uw heilige geest. Want dat geloof, dat is een gave Gods. Dat daardoor de band aan u, de eeuwig levende, steeds meer en meer wordt verinnigd. U hebt destijds gezegd, dierbare Christus, indien gij mij lief had, zo zou gij mijn woord bewaren. En dat gij in het centrum van ons leven mocht komen. En dat het houvast voor ons geloof buiten ons eigen levensschip mocht liggen. Maar dat het anker daar als het ware mocht ingaan in het binnenste heiligdom. Waar de hoge priester en de voorloper voor ons is ingegaan. Namelijk de Heere Jezus Christus. Die is gekomen en verschenen voor u, o eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Die is in den hemel verschenen met zijn gerechtigheid. Met zijn wel doorgebracht leven. Met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij is niet ingegaan in het aardse heiligdom, maar in het hemelse heiligdom. De apostel zegt, en dat heeft hij voor ons gedaan. O God, wat zal dat een voorrecht wezen, als we dit vanavond door het geloof eens verstonden, en dat het oog des geloofs hem na mocht staren, toen hij dat hemelse heiligdom inging. En dat heeft hij ook voor mij gedaan. Wat zou dat een kostelijke zaak zijn. Heren, dan zou ons oog hemelwaarts gericht zijn. Dan zou de aarde wat onder de voet liggen. Dan zouden we niet zo vast kleven aan het stof en aan de vergankelijke dingen. Maar dan zouden we zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want deze wereld met alles wat ze heeft en geeft gaat voorbij. Maar die uwen willen doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Heere, dat levend gemaakte volk, dat verlangt ernaar. Dat zegt, och werden we derwaarts weer geleid. Dan zou onze mond u de ere geven. Want heere, ze dwalen gedurig af. We hebben het vanmorgen gehoord. Die onzalige fontein, die blijft maar opgeven. En dat is zo vreselijk, dat is zo pijnlijk, dat is zo bedroevend. Maar wat kunnen ze dan soms hier in het meezeg der ellende, een land dor en mat dat van droogte brandt waar niemand lafenis kan krijgen. Wat kan dat gebed oprijzen uit hun ziel? Och, werden we derwaarts nog weer eens weer geleid. Want dat woord van u, dat kan tot streling van het gemoed de honen ver te boven gaan. En wat kan er dan een zekerheid, een aangename gemeenschap door het geloof via dat woord en de werking van uw heilige geest in het hart komen. Zelfs van een bedrukte, door onweders voortgedrevene. Dan mogen ze het nog wel eens geloven en dan zeggen ze, hij zal gewis en zeker ook onze stenen ganzierlijk leggen. Want Heer, we hebben het zo even opgezongen naar aanleiding van Psalm 138. En we bedachten het nog even, wat is dat toch rijk. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Heere, wij zijn ontrouw bij de aanvang en bij de voortgang. Gij zijt de eeuwige trouwe. Gij zijt de bron en de fontein des levens. En we dwalen gedurig af. We zitten gedurig weer midden in den dood, als het ware. Dat we zo dood zijn. Maar Heere, bij u is de levensbron en de fontein des levens. O, wil dan ons bedienen, als het ware, uit die put der hoven van levende water, opdat onze ziel nog leven en dan zal ze u gaan loven. Heere God, gedenk daar zo bekeerd en onbekeerd.
Gedenk klein en groot. Ontferm je over onze zieken. Overal waar ze zijn en zich bevinden. Gedenk alle zieken over de lengte en breedte der aarde in de inrichtingen van barmhartigheid en weldadigheid. Geef dat ze door al deze beproevingen heen tot u geleid mochten worden. Opdat uw koninkrijk mocht worden uitgebreid. Gedenk ze die daar te verplegen hebben. Die soms zo'n moeilijke taak hebben te vervullen. Ontferm u, heren, over de afgedwaalde die misschien in de gevangenis zuchten. Ach, Manasse is in de gevangenis toch wel bekeerd. Heer, u kunt zo daar in de gevangenis nog bekeren. Heren God, ontferm u dan over deze wereld die in het boze ligt, die naar u niet vraagt. Het mocht u behagen het werk van zending en evangelisatie te zegenen. Gedenk kerk en school, heren, laat uw aangezicht nog over ons lichten. Denk aan het volk van de reformatie. U hebt ons dat dierbare woord van God gegeven als een schoon geschenk. In de middeleeuwen zo verdonkerd en verduisterd en vervolgd, verbrand en vernietigd. Maar dat woord van u, dat houdt eeuwig stand. Het ligt hier nog voor ons, o God. Geef dat we dat woord mogen liefhebben. Geef ons het rechte inzicht in dat woord. En dat we dat woord van u mochten doorgeven. Met al zijn ruimte, met ook zijn begrenzing. Met al zijn scherpte en ernst. Met zijn blijdschap en met zijn vreugde. Want Heere, och, ontferm u dan onze. En geef dat we achter dat woord mogen blijven. En dat woord aan de gemeente mochten voorstellen en voorlezen en tezamen mochten overdenken. Gedenk al uw gaarne getrouwe knechten, zalf ze met uw geest en denk aan ze in genade. En laat uw aangezicht over ze lichten en wil ze ondersteunen als van onder eeuwige armen uit dat eeuwige heiligdom. Heere God, gedenk onze dan zo ten goede. Hoor en verhoor ons en gedenk ook hem die de mond tot u is. Gedenk hem naar lichaam en ziel. Ook wat ten opzichte van de warmte geeft dat hij er geen hinder van hebben mag. Maar dat het warm mag wezen van binnen in zijn hart. Dan zal hij van de warmte hier in de kerk zoveel last niet hebben. Heere God, gedenk ons en dan zo ten goede uit genade alleen. Om de offeranden en de verdiensten van de Zoon uw eeuwige liefde. Amen. Overdenking, mijn geliefde, voor dit avontuur vindt uw gewijde aandacht opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het eerste hoofdstuk van de tweede brief van de apostel Petrus en daarvan het 19e vers, waar het woord van God al dus luidt, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Wanneer wij vanavond, mijn geliefde, u bij dit woord willen gaan bepalen dat de apostel Petrus ons heeft nagelaten, dan hebben we daar inderdaad wel een extra bedoeling mee. Want wij leven in een tijd dat de listen van de vorst der duisternis steeds meer en meer toenemen. En weet u waar de duivel nu zo bang van is? Dat kunt u weten, omdat we u dat wel eens eerder hebben verteld. De duivel is nergens zo bang voor als voor dit woord van God. En de Heer heeft ons dat woord gegeven en de aanslagen op dat woord, die zijn door de vorst der duisternis vermenigvuldigd. Denk maar aan de middeleeuwen, toen Rome het verdonkere maande. En op dit ogenblik, ik weet niet of u het weet, maar u kunt het af en toe wel eens lezen in de couranten, dat er op dat woord van God ontzettende aanvallen worden gedaan. U hebt het in Bewaar het Pand ook kunnen lezen. Daar heeft dominee Tanis over geschreven, onder meer ook hetgeen professor Kuitert naar voren brengt. Want het werd laatst eens gezegd op de schooldag, en dat waren we goed met die predikant eens die daar sprak, en die zei, wij houden ten slotte van zaken niets meer over dan dit zwarte kaf.
En de duivel die wil de inhoud, die wil die van ons gaan ontnemen. En met name in verschillende kerken gaat er als het ware een geweldige strijd en een crisis door deze kerken heen omtrent wat deze professor naar voren brengt. Want die gaat als het ware, Adam en Eva ontkent hij, maar als Adam en Eva niet de eerste mensen zijn. En als dat niet waar is, dan is ook de moederbelofte niet waar die in het paradijs naar voren gekomen is. U begrijpt wel. Als Adam en Eva vervallen, dan vervalt de Christus ook. Dan verlies je het een, zowel als het ander. En iemand die daar nu nog niet van weet, och, die zal hier nog niet door geschud worden. Want dat onbekende, dat kan iemand niet schudden. Maar u moet niet vergeten dat deze theorieën, deze moderne theologie, dat die in alle kerken min of meer binnenkomt. In alle kerken, daar hebben we zelfs bewijzen voor, dat ze als het ware behept zijn, min of meer, met deze geest. En daar is het nou juist de duivel om te doen. Als hij dat woord weg kan krijgen, en de inhoud van dat woord, en de troost door dat woord, en de leiding door dat woord, en het licht van dat woord, of dan blijven we in de volslagen duisternis. Want als dat woord van God er niet is, dan tasten we finaal in het donker. Denk maar aan de blinde heiden nu nog van God gescheiden. Niet waar, wat is zo'n heiden blind? En dan zouden wij zeggen, ja, je begrijpt het eigenlijk niet. Dat een heiden zich buigt voor het maaksel van zijn eigen handen. Ja, maar dat doen wij ook hoor. Dat doen de christelijk gereformeerden ook. Dat doen ze dwars door alle kerken heen. Daar buigen ze zich voor het maaksel van hun handen. Voor de formering, de gedachten die ze omtrent God hebben. En weet u wat de Heer nu in zijn woord heeft geopenbaard? Daar heeft hij zichzelf in geopenbaard. En daarover willen we dan even gaan nadenken. Over de rijkdom van dat profetische woord. En dan letten we allereerst op de gave van dat woord. In de tweede plaats om de omschrijving van dit woord. En in de derde plaats op het doel van dit woord. Dus we letten eerst op de gave van dit woord. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat je daarop acht hebt. De omschrijving van dat woord, dat het is een licht dat opgaat in een duistere plaats. En het doel van dat woord, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Als u deze drie gedachten als het ware even in uw geheugen bewaart. De gave, de omschrijving en het doel van dat woord. Dan hebt u min of meer de lijn van de predikatie te pakken. Wij willen eerst gaan zingen voordat we daartoe overgaan. Van Psalm 119. En daarvan de versen 53 en 65 inmiddels. Wordt u gelegenheid gegeven voor uw offeranden. 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 119 vers 53 en 65.
U weet wel, mijn geliefde, dat Petrus deze tweede brief ook geschreven heeft aan de verstrooiden. Die verstrooiden, die hadden het moeilijk. Alleen dat woord verstrooiden zegt het al, dat ze hier en daarheen verstrooid waren. Ze waren er eigenlijk vreemdelingen en verstrooiden. In een zeker opzicht waren ze daar niet thuis. Maar daarbij kwam nog de opvoedende liefde des Heren. Want als u een kind van God bent, dan moet u ook aannemen en eens willens gemaakt worden met wat er in het testament staat voor een kind van God. Zij zullen door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Waarom zijn die nu zoveel? Die tegenspoeden des rechtvaardigen, ach. Dat keurt de Heere nodig om ze te spenen aan de dingen van dit tijdelijk leven en om als het ware hun hart, hun gedachten, hun oog te richten op de eeuwige zaligheid. Want ze hebben hier geen blijvende stad, maar ze zoeken de toekomende. Een van de schoonste openbaringen in het leven van een kind van God is dat hij met de dichter mag zingen: ik ben een vreemdeling hier beneden, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En dan gaat hij verder en zegt hij, want daarna die blijvende stad, daar strekken al mijn geneugten en mijn genegenheden, die strekken daarheen. Is dat bij u ook al zo? Want het kan zijn dat ge een kind van God zijt, maar dat ge hier in de wereld zo thuis raakt. En als u dan in de wereld zo thuis raakt, dan moet u er toch maar zeker op rekenen dat vandaag of morgen de Heere u een kruis oplegt en dat hij het een en ander uit uw handen neemt. En dat valt niet mee, we zijn geen gewillige kruisdragers, maar gespeend worden we dan aan het aardse en aan het zichtbare, opdat juist ons leven, ons geestelijk leven zich richten mag op de Heere. Petrus heeft ervan gesproken in zijn eerste brief en dan heeft hij gezegd, ja, dat het nodig is, ja, dat je verdrukkingen hebt en dat je smarten hebt en dat je geloof beproefd wordt. Want als dat geloof beproefd wordt, dat is altijd niet direct een zaak van vreugde, dan kunnen er wel veel twijfelingen en schommelingen komen in de gelovigen. Maar als de Heere dat geloof beproeft, dan zegt Petrus, die beproeving is veel kostelijker dan van het goud of van het zilver dat beproefd wordt. Want dat is tot eer en tot verheerlijking Gods. Deze beproevingen, mijn geliefde, die de Heere ons oplegt, het kruis dat hij ons geeft, dat moet leiden tot de verheerlijking des Heeren. Dat is niet bij aanvang zo, want elke beproeving wanneer ze aanwezig is, dat is geen zaak van vreugde, zegt de apostel. Maar daarna werpt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid die erdoor geoefend worden. En de levende, daar staat de Heere voor in, die worden erdoor geoefend. Daar kan best een poosje overheen gaan. En er kan wel vijandschap en opstand in het hart komen, maar het eind is dat ze daar door de beproevingen dichter bij de Heere komen en dat het geloof des te meer wordt gezuiverd en van zijn smetten wordt vrijgemaakt. Zo was het nu ook bij deze verstrooide. En ja, nu gaat de apostel, die gaat ze eens wijzen wat ze eigenlijk hebben en wat de Heere heeft gedaan. Die gaat ze op de toekomst wijzen. Hij zegt dat in het 11e vers, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat eeuwige koninkrijk, dat wil de apostel als het ware in uitzicht gaan stellen. En dat doet hij met opzet. Hij wil dit zeggen, kijk, nu heb je het hier op aarde, dan heb je verdrukkingen. Maar als je nu op dat eeuwige koninkrijk mag letten, dan zegt Paulus, en wij merken niet de verdrukking. Want die verdrukking, ja, die werkt nog mee ten goede. En daar staat zoveel tegenover wat straks in de eeuwige zaligheid en in dat eeuwige koninkrijk van God zal gegeven worden. Hij zegt, dat merken we eigenlijk niet, want dat zijn tijdelijke dingen. Maar we letten op de eeuwige dingen. Kijk, dan geeft God ons een weegschaal in de hand. En dan gaan we het tijdelijke
en het eeuwige tegenover elkander afwegen. Mag u dat wel eens doen? Dat is een groot voorrecht als u dat mag doen. Als u het tijdelijke en het eeuwige zo eens tegenover elkander staat. Deze wereld met alles wat ze heeft en geeft gaat voorbij. Maar die de willen van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Azaf die heeft eenmaal gezegd in Psalm 73. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn schreeuw van het spoor der godsvrucht afgegleed. En ik denk dat ze hier vanavond ook wel in de kerk zitten. Die zeggen, man, we stemmen alles toe. Het is alles waar. Maar mij aangaande. O, dat maar mij aangaande. Dat wordt wat keertjes in het leven ook van een kind van God naar voren gebracht. En dan komen ze daar met al hun zwakte en met al hun ellende. En hoe gaat Petrus, die gaat ze daar, als het ware, daar gaat hij de rijke toekomst van het koninkrijk der hemelen schilderen. Ook in dat 16e vers. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God en Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik al mijn welbehagen heb. En dan gaat Petrus, die gaat dat vertellen. Hij zegt, en deze stem hebben wij gehoord. Als zij van den hemel gebracht is geweest. Toen wij met hem op den heilige berg waren. Dat is een voorrecht. Als je dat leest, dan zeg je, wat waren die drie discipelen toch bevoorrecht. Dat ze dat mochten zien, dat ze dat mochten horen. Ze zijn er aanschouwers van geweest. Ze hebben het gezien met hun ogen. Ze hebben het getast met hun handen als het ware. En dan gaat de apostel, die gaat verder. En dan wijkt hij even van het zichtbare en het hoorbare af. En dan gaat hij de aandacht van de verstrooide wijzen op het profetische woord. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Onze eerste gedachte was de gave van dat profetische woord. En dan kunnen we al direct beginnen de praktisch tot u te spreken, van hart tot hart eigenlijk, en gewetensvragen daarin tussen te lassen, wat wij met dat profetische woord doen. Want wij hebben het profetische woord, dat hebben we. En ik mag veronderstellen dat al de mensen die hier nu vanavond in de kerk zijn, dat er thuis bij hun dat profetische woord ligt. Dat is een godsgeschenk. Daarom was onze eerste gedachte, de gave van dat woord. Wij zouden dat woord nooit gehad hebben als de Heer ons dat niet had gegeven. De Heere had zich in een stilzwijgen kunnen hullen. En die had nooit iets van zichzelf behoeven te laten horen. Hij had dat woord ons gegeven. We hadden niet het profetische woord toen. We hadden toen het goddelijke woord. Eva die zegt het in het paradijs. De Heere God heeft gezegd, van alle bomen deze schot zult gij vrijelijk eten. Maar daar van die boom, dat was het woord van God. Dat had de Heere gegeven. Dat is de opdracht die de Heer en de gehoorzaamheid die hij daarvan vergde. En toen hebben wij moed en vrijwillig ons van deze gave beroofd. En de schuld van Adam te eigenen, dat is een grote genade, geliefde. Want dat gaat ons doen buigen voor den Heer. En wij zeiden al, nu had de Heer zich in een stilzwijgen kunnen hullen. En dat heeft God nou niet gedaan. We hebben er vanmiddag nog even zo met elkaar over gesproken, ook toen we nog mensen bij ons hadden. En toen hebben we gezegd, God die doet eigenlijk alles goed. Is er nou één van Gods kinderen vanavond, die hier zou willen opstaan en willen zeggen, God heeft bij mij niet alles goed gedaan. We hebben vanmorgen gehoord dat de wet, dat het een gave van God was. En dat het eigenlijk een evangelie was. Dat het Gods bemoeienissen zijn. Dat God ons die wet weer gegeven heeft. En die heeft aan dat volk van Israël zelfs de wet des verbonds gegeven. Maar nu, hier ook nog bij vanavond, het profetische woord. Dat is toch wat. Wij hebben het profetische woord. Hoe hebben we dat gekregen? Ik zal u eens voorlezen wat er staat in artikel 3 van onze Nederlandse confessie. Daar staat: wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden of voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna, en nou moet je eens luisteren mensen, dat zegt onze belijdenis. Want wij kennen onze belijdenis over het algemeen zo slecht. We kennen de schrift niet alleen niet, maar we kennen ook onze belijdenisgeschriften niet. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Een bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid. Dat is toch wat, dat wij aan, naar aanleiding van de confessie dat mogen zeggen. God heeft een bijzondere zorg voor u en voor uw zaligheid. U let niet op uw zaligheid van nature. U hebt de duisternis liever dan het licht. U hebt de zonde liever dan de gerechtigheid van God. U hebt de dood liever dan het leven. Zo erg is het met ons gesteld. En God draagt een bijzondere zorg. Voor die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Zijn knechten, de profeten en apostelen geboden. Zijn geopenbaard woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke schrifturen. Dat zegt artikel 3 van onze Nederlandse confessie. God heeft met zijn eigen vinger de wet geschreven. Die we vanmorgen hebben voorgelezen. En dat waren de bemoeienissen des Heren. Opdat de wet niet ons veroordelen zou zonder meer. En geheel en al. En dat daar een punt zou staan. Maar de wet is gegeven. Allereerst om ons aan onze zonde te ontdekken. Om meer behoefte aan Christus te wekken. Om meer het gebed op te wekken. En meer naar volkomenheid te staan. En nu dit woord van God. We hebben zo even al gezegd. Als God niet gesproken had. En als hij ons voor eeuwig had verwezen. Dan had hij rein geweest in zijn doen en in zijn laten. Maar nu heeft het God behaagd ons dat profetische woord te geven. Dat staat er. Dit eerst wetende, zegt de apostel, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wel eens mensen. Maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijde hebben ze gesproken. Daar doet de duivel nu zijn aanslag op. En daar gebruikt hij mensen, kinderen voor, soms geleerden, soms professoren, om ons als het ware van dat eenvoudige woord van God af te trekken. Maar door de bijzondere zorg heeft God deze mensen als organen gebruikt. Hij heeft ze geopenbaard wat ze moesten schrijven. Hij heeft ze verborgenheden aan ons laten bekendmaken. De apostel heeft er ook gesproken. De verborgenheid die verborgen was voor alle eeuwen. Die heeft hij zijn heilige knechten en de profeten. Die heeft hij geopenbaard dat ze gebeurd. En je kunt haar blijdschap niet begrijpen, misschien niet begrijpen. Toen slaat ze open wat er voorkwam. Wat de Heere haar had geopenbaard. En toen heeft ze die Bijbel genomen. Ze hebben tegenwoordig wel eens over dansen, nietwaar? En dansen mag tegenwoordig ook al. Maar die vrouw die heeft gehuppeld van zielenvreugde. En die heeft de Bijbel zo aan haar hart gedrukt. Dat dierbare woord van God. En wij hebben het profetische woord. Heeft dat profetische woord ook die waarde bij u al eens gekregen? Heb je het ook al eens zo in je hart gedrukt? Dierbare Bijbel. Dierbaar woord van God. Heb je er alles wat in gevonden in dat profetische woord? Die dichter van 119 die zegt, ik ben vrolijk over uw toezegging als een die een grote buit vindt. Heb je ook al eens een buit gevonden in dat dierbare woord van God? Nou ja, ik ben eigenlijk al een sprongetje hebben gemaakt in mijn tweede gedachte. Maar hier staat, en we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Want het woord van God dat bestaat tot in der eeuwigheid. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mens is als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Voorwaar alle vlees is gras. Maar het woord onze Gods dat bestaat tot in der eeuwigheid. Gods woord houdt stand, heeft Luther gezongen in eeuwigheid. En dat zal geen duimbreed wijken.
We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En zodra, wanneer je dat profetische woord nou kwijt bent, als je een kind van God bent, en de vastheid van dat woord ben je kwijt, dan zit je in het donker. En weet je hoe het komt dat u zo dikwijls in het donker zit? Dat de geestelijke luiken dicht zitten? Omdat dat profetische woord dat zeer vast is, dat je daar geen acht op gaat geven. Want er staat hier, en we hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat je daarop acht hebt. Want dan ga ik een vraag stellen in uw midden. En dan vraag ik, goed, u hebt zo even gezegd dat je allemaal een Bijbel in huis hebt. En waar is die Bijbel dan? En hoe is die Bijbel nou voor u? Neem u er acht op. En gij doet wel dat je daarop acht hebt. Ik mag veronderstellen dat de gemeente hier in Elburg, dat ze dat woord van God niet alleen heeft, maar dat ze dat ook gebruikt. En dat erin gelezen wordt. Maar ik zou u even willen vragen, geef u er acht op dat woord? Meestal is het, oh ja, we moeten nog even lezen. Nou ja, dan wordt die Bijbel opengeslagen en die wordt gelezen. En die wordt weer dicht gedaan en die wordt daar neergelegd. Ziezo, dat is voorbij. We hebben onze plicht gedaan. Maar dan heb je geen acht genomen op dat woord. Weet u wat het is, acht geven op dat woord? En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Dat u zich houdt aan dat woord. En dat de inhoud van dat woord in uw hart ingaat. Dat betekent het. En hebben wij vandaag drie keer de Bijbel gelezen in huis. U hebt het misschien ook drie keer gedaan. En wat is er gebeurd? Heb je er acht op gegeven? Was het eigenlijk nou ja een soort moeite dat je dat hoofdstuk moest lezen? Want ja, daar gaat het nou toch eigenlijk om. En gij doet wel dat je daarop acht hebt. Maar, ja, maar gezegd, acht hebben, wat is dat dan? Daar worden wij toegeroepen. Petrus die zegt, en gij doet wel dat je daarop acht hebt. En dat u daaraan houdt, aan dat woord. Datgene dat erin staat, dat het in je hart ingaat. Want dat woord van God, dat is net als een hamer. En dat is als een vuur. Als je er acht op gaat nemen, dan krijg je een slag van dat woord. En als je er acht op gaat geven, dan gaat dat vuur naar je hart. En als je er acht op gaat geven, dan is dat woord van God levend en krachtig. En dan is het scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dat gaat erdoor door de verdelingen der zielen en des merg. En een oordeel is daar gedachten, de overleggingen, dat zijn mensen, dan kun je niet zo rustig blijven. Als u daar acht op gaat geven, dat u zich als het ware gaat houden aan dat woord, wat gaat er dan gebeuren? Heel eenvoudig. Ik lees van Lydia, die zat onder de prediking van Paulus, en dan staat er welke hart de Heere geopend heeft. Oh ja, welke hart de Heere geopend heeft. Wil hij dat bij u niet doen? Heb je het alles geprobeerd of de Heer uw hart wilde openen? Dat is een stukje van je ellende. Dat je de sleutel van je hart kwijt bent. Die heb je weggeworpen in Edens paradijs. Je zit in de gevangenis, mensen. En als je niet tot waarachtig tot God bekeerd wordt, dan zit je in voorarrest. En als straks het tijdelijke met het eeuwige verwisseld moet worden, dan moet je voor de rechter komen van hemel en van aarde. En welke hart de Heere geopend heeft. En nou kan ik zo goed begrijpen, als je nou van dat woord van God niet houdt, dat je zegt, nou ja, als dat hart van mij niet geopend wordt, nou ja, wat zal ik dan ook doen? Kijk, nu heeft de Heere Jezus, die heeft de sleutel der helle en des doods. De Heere heeft ook de sleutel van ons hart. En dat wil hij door de Heilige Geest wil hij openen.
Mag ik u nou eens een goede raad geven? Tracht nou niet hieronder uit te komen. Want de gave van dat woord, zonder dat wij het nu eigenlijk hebben gezegd. U hebt het al aangevoeld. Ik heb dat begrepen terwijl ik aan het preken was. Weet je wat dat heeft gedaan? Deze eerste gedachte. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En dat gij doet wel dat je daarop acht hebt. Dat heeft u veroordeeld. Dat heeft veroordeeld de mensen die nog leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Maar dat heeft ook Gods kinderen veroordeeld. Is hier nou een kind van God die erop durft te staan. En die zegt, ik waardeer die gave van dat woord. Werkelijk zoals dat gewaardeerd moet worden. Dat God vanuit de hoge hemel zijn verborgenheden aan de profeten gaat openbaren. Die profeten, dat waren mensen die dus de verborgenheden Gods gingen openbaren. En die het volk terugriepen. Die de dingen gingen voorspellen. Die Bijbel staat vol met vermaningen, met opwekkingen. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En dan moet je maar eens even over nadenken. Die eerste gedachte, die hebben we al dus geformuleerd. De gave van het woord. De gave van het woord. Dat woord, ja, dan komen we door onze tweede gedachte. Want we moeten dat woord eigenlijk overdenken, bewaren, overleggen. He? Net als die Lydia, welker hart de Heer geopend heeft, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd wordt. En zodra ze dat hart open gaat, dan ga je acht geven. Dan kom je uit de kerk anders dan verleden week bijvoorbeeld. Want dan heeft dat woord, dat heeft tot u gesproken. Ik laat het nu maar in het midden in welke zin en in welke vorm of dat woord tot u gaat spreken. Gij doet wel, zegt de apostel, dat je daarop acht hebt. Want wat is dat woord dan eigenlijk? En dan krijgen we de omschrijving van dat woord. Er staat hier, als op een licht schijnend in een duistere plaats. In de Bijbel wordt veel over het licht gesproken. Over de, van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij het licht der wereld is. Ik ben een licht in deze wereld gekomen. Johannes de Doper, die heeft van dat licht getuigd. De Heer die gaat in verschillende plaatsen van het evangelie, gaat hij daarover spreken. Ik denk op dit ogenblik aan Johannes 5, vers 35. Daar wordt Johannes ook een licht genoemd. Hij was een brandende en lichtende kaars. En gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht mogen verheugen. En als wij dat woord van God in uw midden bedienen. Maar dat woord van God hoor, luister goed, niet mijn eigen gedachten. Maar dat woord van God bedienen. Als we erachter blijven staan. En we geven dat woord als het ware te lezen. Wanneer we dat woord bedienen. Dan moeten we gedurig zeggen, gemeente, hier staat dit geschreven. Alzo spreekt de Heere, Heere. Dat woord van God, dat bestaat tot in de eeuwigheid. En dat wijkt geen duim breed. Als een licht. Nu is dat woord van God, dat is als een licht. Sommige mensen hebben gemeend dat de apostel daar het licht van de kandelaar op het oog had. Of de wolk- en vuurkolom. In de woestijn, inderdaad, het is zo. Maar weet u, het is een ontstoken licht. Dat licht heeft de Heere ontstoken en dat gaat wijzen ergens op. Een licht schijnende in een duistere plaats. Dat licht gaat schijnen. Dat licht gaat schijnen in een duistere plaats. En zodra, als dat licht voor het eerst gaat schijnen in je donkere en in je duistere hart, dan weet je eigenlijk eens wat daar van binnen huist. Wat is deze wereld? Aardsdonker. Dat woord van God, dat is een licht. Op dat woord van God, daar kun je alleen maar op aan. Dat woord van God is een licht in deze donkere wereld. God heeft dat geopenbaard. God is enkel licht. En dat woord, dat is ook licht. Als een licht. En als er over dat woord gesproken wordt, ik heb hier enkele teksten staan, ik zal ze nu u niet allemaal voorlezen. Dan wordt er gesproken van Gods heilige wet. En dan wordt er gesproken van het woord van God dat het een licht is. En dat heeft de Heere ontstoken. Door deze Bijbelschrijver. Door deze organen die hij heeft gebruikt. Om ons dat licht van dat woord te schenken. Want het gebod is een lamp en de wet is een licht. En de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. Hoort u het? Dat de wet een geschenk van God is. Hier hebt u het uit Spreuken 6 vers 23. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdend het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. Of mensen, als dat gebod des Heren in uw ziel afdaalt, dan worden je ogen verlicht. Dan krijg je geopende ogen, uw verstand. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht, zegt de dichter, op mijn pad. Oh, dat is iets geweldigs. Want wij zijn hier in de donkerheid en in de duisternis. Ik heb van een schrijver gelezen, die gaf een geweldig mooi voorbeeld over dat woord van God. En dat vergeleek hij bij iemand die in een onderaardse gang was. En dat was donker en duister, daar drong geen licht door. Daar zou die omkomen in zijn ellende en in zijn duisternis. Buiten God zitten we in zo'n onderaardse gang. Bij wijze van spreken, laten we dat beeld maar eens even vasthouden. Maar, daar komt een gids aan. En die gids, die houdt een fakkel in zijn hand. Dat is het woord van God. En de gids, dat is de Heilige Geest. En die gaat ons zo leiden. Wat een prachtig beeld. Hè? In zo'n onderaardse gang, daar ben je ten ondergang gedoemd. Buiten dat licht van dat woord, mijn geliefde, ben je voor eeuwig ten ondergang gedoemd. En daar komt nu de leidsman. Daar komt de fakkel. Daar komt dat licht dat ontstoken is. We hebben het zo even opgezongen met de lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, verschaf deze zon. Dat was wel de zonne der gerechtigheid. Maar ook dit woord van God, dat verspreidt zijn licht in het hart. Dat woord van God gaat zijn licht verspreiden. Het is als een spiegel. En we gaan ons beeld zien. Zodra wanneer de licht ontstoken wordt in ons hart, dan is het net gelijk als iemand, laten we zeggen, die in zo'n onderaardse kerken zit, die geen hand voor zijn ogen kan zien, en die ineens tot ontdekking komt in welk gevaar of die zich bevindt. Zodra als God dat licht gaat ontsteken, dan zien we in welk ontzettend gevaar of we ons bevinden. Dan beginnen we niet te zingen. Ja, misschien ook wel. Misschien gaan we wel zingen uit Psalm 130. Uit diepte der ellende roep ik tot u met mond en hart die heel kunt zetten. O Heere, aanschouw mijn smart, aanschouw mijn deerlijk en mijn rampzalig lot. Dat gaan ze zingen. Dan komen ze in de Klaagstraat terecht. Omdat dat woord van God een licht is geworden. Ik las van een schrijver die zei het zo mooi. Dit is als een licht. Het werkt als een spiegel. We gaan zien als evenbeeld hoe we zijn en wat we geworden zijn door de zon. Weet je wat die schrijver ook zei? Het is een wapenhuis. Want zodra als je gaat zien dat je ogen geopend worden door God de Heilige Geest, valt de duivel op je aan. En dan heb je geen leven als het ware meer hier. Want dan wordt de hele macht, hele helle macht, die wordt gemobiliseerd. Maar dan geeft dat woord van God, dat geeft u de wapenen in de geestelijke strijd. We hebben het vanmorgen gehoord over de strijd, nietwaar? Daarom te meer ons benadrukkende. En dan is dat woord van God, dat is het geestelijke wapenhuis. En in het, door het woord van God krijg je kwalen te zien en op te merken. En dan heeft dat woord van God, dat heeft een medicijn. Heb je bijna wel eens ooit bedroefd geweest? Misschien aan de wanhoop wel eens dat je daar aan grenste. En dat woord van God je in de steek liet? Is dat alles ooit gebeurd? Is er hier een in de kerk die zei, de Heere heeft me in mijn ellende laten versnappen? Nee, dan wordt het medicijn uit dat woord van God, dat wordt naar voren gebracht. En hoe donker of dat van binnen dan ook is, dat woord van God, dat heeft. In die medicijnkamer, daar heeft hij het gewenste middel. Ook voor uw genezing. Het is een schatkamer. Want dat woord van God, dat opent de verste vergezichten. Door dat woord van God had u de gave des geloofs. Door de Heilige Geest gewerkt, mogen zitten. Dan hebt ge wel eens de verre kijker des geloofs. Petrus die heeft het van verre niet ziende. Daarom broeders, benaastigt u te meer. Nee, het vorige vers. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind van verre niet ziende. Een mens die in de wereld leeft, die ziet niet van verre. Maar die van verre ziet, die heeft soms de verre kijker des geloofs op. En dan mag hij wel eens in een vergelegen land zien. En dan mogen ze de koning wel eens zien, als het ware in zijn schoonheid. Zo werkt dat woord des Heren. En het is een leidsman. Het gaat u voor. Dat woord des Heren, dat is een ontstoken licht. We zouden er nog veel meer van kunnen zeggen, maar de tijd is om wat omgaan. Een licht schijnende in een duistere plaats. Voordat ik nu naar de derde gedachte overga, wil ik toch nog een vraag aan u stellen. En hebt u dat woord nu ook al een beetje leren kennen? Dat het als een licht opgegaan is in een duistere plaats. Die duistere plaats, daar staat maar één keer staat dat in het woord van God. En dan is dat dor en verschrompeld. En ineengegroeid en verward. Misschien zegt ge wel bij uzelf, nou is het nou eigenlijk zo erg? Oh, is het nou, dat zeg ik niet hoor. Ik zeg niet dat het zo erg is. Dat zegt het woord van God. Dat zegt Petrus. Hoe erg op het gesteld met ons is. Heb je nou nog nooit dat licht van dat woord gezien? Mensen, wat ben je dan arm? Dan zit je midden in de duisternis. En als je hier in de duisternis blijft, weet je wat er dan gaat geschieden? Dan gaat die duisternis, die gaat zich verdikken. Dan wordt het geen Egyptische duisternis straks, maar dan staat er in de Bijbel. Dan kom je in de buitenste duisternis terecht. Maar voor elk die dan in dat duister dwaalt, verschaft deze zon een helder licht. O, als dat licht in uw ziel is opgegaan, waartoe? Nee, dat horen we nog. Maar als dat licht bij de aanvang en bij de voortgang mag opgaan, dan gaat u gedurig door dat licht meer licht zien. We willen daar nog van horen. We gaan eerst zingen van Psalm 22 en daarvan het 16e vers. 22 vers 16, zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat een Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. 22 vers 16. Tenslotte gaan we in de derde plaats nog letten op het doel van dat woord. Zou het niet wenselijk zijn dat die lampen uitgingen? Want dat geeft allemaal maar warmte en het is toch al zo warm. Als het goed is, doet de lampen dan maar uit. We kunnen het wel zien, zo donker is het nog niet. Het doel van dit woord, en dan staat er totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. Nou doet de Heere, die doet het nou net anders als de wereld. En net anders als de duivel. De duivel die maakt alles even mooi. En dat is allemaal surrogaat. De brede weg die is zo verlicht. De service op de brede weg die ten verderven leidt is bijzonder groot. Maar het einde is de dood. En de Heere die doet het net andersom. Die gaat eerlijk met ons om. Die zegt ons eerlijk hoe de zaken erbij staan. En dan gaat hij de ellendige niet in zijn ellende laten omkomen. Maar hij openbaart onze ellende om ons in de ellende vrij te maken. Kijk, zo doet de Heer het nu. Wat kunnen we die dienst van God, mijn geliefde, ook vanavond aanbevelen? Dat is een dienst waarvan nog nooit iemand spijt gehad heeft. Die dichter die zegt, uw liefde dienst, die heeft me nog nooit verdroten. Zit er hier even in de kerk, die verdrietig geworden is over de dienst van God? Ik denk niet dat er eentje is, die daar zijn vinger op durft te steken, die zegt, nee, ik ben met God bedrogen uitgekomen. Wat valt de dienst van God eigenlijk mee? Nou staat hier, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Er wordt hier over de morgenster gesproken. Wat wordt hiermee bedoeld? Hier zijn de meningen, die lopen hier wel iets uiteen. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten, dan zijn er mensen die zeggen dat zal straks zijn op de grote dag des Heren. Als de Heer Jezus Christus wederkomt om te oordelen de leven en de doden. Is er dat bij hem begrepen? Absoluut. Natuurlijk, mijn geliefde, dat krijgt u ook. Maar je krijgt er hier al de voorsmaken van. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dus het is niet volle dag. De zon staat nog niet in het zenit, zodat we de hele schaduw als het ware kwijt zijn. Zover is het nog niet. Hier is er altijd nog een zelfkant. Maar totdat de dag aanlicht. Kijk, dat is het voorspel. Als het morgenrood de kimmen kleurt, dan is het een voorspel dat de dag komt. En de morgenster opgaat in uw harten. Anderen, die hebben gezegd, weet je wat dat is? Kijk, de apostel die sprak daar tot degene die net op de grens stonden. Niet waar? Want toen was dit woord ook nog niet geschreven. Toen was het Nieuwe Testament er eigenlijk nog niet. En nou is de bediening van het Nieuwe Testament is rijker dan van het Oude Testament. Inderdaad, dat is waar hoor. U hebt veel meer dan de heiligen van het Oude Testament. U moest boven die Oud-Testamentische kerk als het ware verheven zijn. U moest wandelen eigenlijk bij het licht van het Nieuwe Testament. Dat eist het Nieuwe Testament. Dat eist de Nieuw-Testamentische gemeente. Omdat de vervulling er is. Het Oude Testament was nog in de profetie, in de aanduiden. Zodat de belofte, zodat het komen zou. Maar het Nieuwe Testament dat deelt eigenlijk al in de vervulling. En nu zouden we verschillende gedachten bij elkaar willen nemen. Die laatste gedachte zou ik vooral niet willen verwaarlozen. Of die eerste gedachte dat het ziet op het einddoel wanneer de Christus komt om te oordelen en zijn rijk te volmaken. En dat God zal zijn alles en in alle. Kijk, dan is de volle dag aangebroken. Als straks de wederopstanding des vleeses er is, mensen, dan is de volle dag hoor. En als wij ons vlees en bloed weer terug zullen ontvangen, dat wil zeggen met andere hoedanigheden. En dat er die innige samenhang zal zijn tussen het lichaam en tussen de ziel. En dat, met alle eerbied zij het gezegd, in dat gewijde ogenblik, wanneer de Zoon aan de Vader zijn kerk zal presenteren als een reine bruid, zonder enige vlek of rimpel. Dan is de volle dag aangebroken. Hoe zal dat wezen, mensen? Dat weet ik niet. Deze dag wachten we maar gelovig af. Maar het zal meevallen. Want als ze daar staat, en iets weten we er toch wel van. Als we hier op aarde reeds een voorsmaak af en toe hebben van dat zalige hemelleven. En als de dichter dan zegt, en dan zullen al mijn fonteinen zullen binnen in u zijn. Hoe zal dat wezen? Dan zul je vol zijn van God, zo vol als het mogelijk is dat we dan dragen zult. En dan zult gaan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zijn.
En dan is er geen disharmonie meer tussen vlees en geest. Maar dan gaan we onze lofzang met alle lofzang paren en overal Gods grootheid openbaren. Zeker dan is het de volle dag. Maar hier staat, totdat de dag aanlichtte. Weet je wat dat ook is, totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. We hebben er vanmorgen over gesproken. Want die morgenster, wij zullen er nog iets van zeggen in het natuurlijke leven. Maar die morgenster, dat is de Heere Christus. Totdat de Heere Christus opgaat in uw harten. Of dat leer je niet op de eerste dag des geestelijke levens. Er zijn mensen die beginnen altijd met de morgenster. Maar hier staat dat het een soort, dat er een soort volgorde is in het geestelijke leven, hoor maar. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Daar begint het mee. Acht hebben op het woord. Dat woord slaat in. Het is een hamer. Het is een vuur. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Als op een licht, schijnend in een duistere plaats. En als dat licht gaat schijnen in die duistere plaats, of mensen, dan komt er toch wat openbaar. Niet waar? Dat moet je allemaal leren. Gedurig maar weer. Gedurig krijg je onderwijs. We hebben het vanmorgen geleerd, dat we door de wet gedurig worden bepaald bij die onzalige fontein van alle ongerechtigheden. Het dier zo is. En dat is, opdat de Christus een gestalte in ons zal gaan verkrijgen. Opdat we uit die dierbare middelaar zullen gaan leven. Eerst hebben we als het ware gestreden en geworsteld om de zaligheid. En dan gaan we leven uit de zaligheid. Uit hem die ze heeft verworven. Die wordt de Heere Christus. Die wordt vergeleken bij de blinkende morgenster. Dat is iets goeds. Dat wordt verschoven als het ware naar het eind der eeuwen. Ik lees u voor wat er staat in Openbaringen 22. En daarvan het 16e vers. Schoon staat het er om onze ziel te streven. Dan zegt de zaligmaker, maar buiten zullen zijn de honden. En de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen lief heeft en doet. Buiten zullen zijn. Mensen, als je hier ver van God en wilde zoekt, blijf je buiten. De schrik des Heren, de schrik van het verderf, mogen u bewegen tot het geloof. En wat wil die morgenster dan? Wat wil dat woord van God dan? Luister dan maar. En dan zult u meteen merken. Dat artikel 3 van onze Nederlandse confessie dat het waarheid is. Buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders. En de doodslagers en de afgodendienaars. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. En dan staat er. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Om me niet deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Dat is die blinkende morgenster die de eeuwige dag, als het ware gaat, bekendmaken. Indien deze dingen bij je zijn, zegt Petrus ook in ditzelfde hoofdstuk. En daar zullen ze u niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis van de Heere Jezus Christus. Want door die Christus worden we heen geleid tot den Vader. Door die Christus als de morgenster worden we heen geleid en is het de profetie van de eeuwige dag die aanstaande is. We zullen zeggen, ja maar, over dat evangelie waar het over ging. Kijk, dat staat in het volgende vers. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil die nemen het water des levens om niet. Kijk. Daar heet artikel 3. De Heere doet het tot onze zaligheid. De blinkende morgenster. Die zegt tot ons. Dat de dag aanstaande is. De dag van Christus Jezus. En weet je wat nou zo kostelijk is? Als nu die dag aanlicht en de morgenster opgaat in je hart. Zodat als het ware hier de kennis van die Christus van binnen komt in je hart. Dan gaat die morgenster in je hart op. Als dat gebeurd is dat die morgenster in je hart is opgegaan, dan weet je het nog hoor. Dat vergeet je nooit. Geen leed zal het ooit uit ons geheugen missen. Want dat was iets, die morgenster toen die opging. Want die morgenster zegt ons dat de dag komt. Door het geloof, deze morgenster ontvangen te hebben in het hart, gaat onze hoop zich richten op de eeuwige toekomst. Weet je wat mijn gebrek is, gemeente? Ik heb het in mijn ziekte nog gemerkt. Ik leef er toch zo absoluut armzalig van. Want als ik het zo preek vanavond en de geest des Heren is in de nadruk, dan gaat de herinnering aan die gezegende morgenster, dat dat geloof verlevendigd werd en de hoop verinnigd en vertederd en vernieuwd. Een levende hoop was. Dan ga je zich richten op de dingen der eeuwigheid. En daar verlang je, als het ware, dat de dag zal aanlichten en de morgenster opgaat in de harten. Ja, daar is nog wel meer te zeggen, maar we moeten tot een eind komen. Rijk een ernstige boodschap en een verblijdende boodschap. Kijk, de morgenster, dat is eigenlijk de ster Venus. Dat is een heldere ster. En die staat meestal dicht bij de zon. Die beweegt zich in het zonnestelsel, in het natuurlijke leven hoor. Maar daar, deze gedachte wil ik er even aan gaan ontlenen. En die morgenster, die beweegt zich dus tussen de zon en de aarde. Die staat de ene keer in het oosten en de andere keer staat die in het westen. Die kan bijvoorbeeld in het oosten staan en dan kondigt die de dag aan. Als die bij Gods kinderen in het oosten staat, die morgenster, laat ik eens zeggen, daar komt de zon op in het oosten. Dan is het de morgenster en die aan Gods kinderen gaat zeggen dat de dag komt. Want dat is de voorspelling van de dag die aanstaande is. Maar die Venus, die morgenster, die beweegt zich tussen de aarde en de zon. En doordat die zich beweegt, kan het ook zijn dat hij in het westen staat. En dan is het de avondster. Dan is diezelfde ster die de dag aankondigt, die kondigt de nacht aan. En hij heeft een ernstige boodschap. Nou kijken we elkaar eens even aan. En dat is de toepassing. En we gaan elkaar een vraag stellen. En dan zeg ik, we zijn allemaal op reis, mensen. We zijn op reis naar ons eeuwig huis. Naar onze eeuwige bestemming. Maar reis je nou onder de avondster of onder de morgenster? Ja, maar dat kan toch niet alle twee? Als die daar in het westen staat, dan is het de avondster. En dan kondigt die de nacht aan. Weet je wat Petrus heeft gezegd, diezelfde Petrus, die het hier over de morgenster heeft. Die heeft gezegd, die Christus, dat is een lastige steen en een moeilijke steen. Als je over hem struikelt, als je over hem valt, dan word je door hem verpletterd. Dat is het avondland. En dan kun je dwars door de kerk heen, naar het avondland gaan. Waar nooit geen dag meer aanbreekt, maar waar de nacht komt. Bij het volk van God is het anders. Ten tijde des avonds, dan zal het licht wezen. Dan is het licht in hun woningen, omdat de morgenster opgegaan is in het hart. Neem nou deze gedachtenis mee, dan is je naam vanavond toch wel genoemd, dacht ik. Nou ben je er allemaal bij betrokken, ben je nog onbekeerd.
Blijft dit zo doorgaan, dan leef je onder de avondster en er is de nacht aanstaande. En als je vannacht sterft, is het eeuwig nacht. En dan is alle licht verdwenen. Dan is het licht van het woord ook weg. Dat verleent hulpdienst. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Hier kan dat licht schijnen in die duistere plaats. In de rampzaligheid. Het woord wil bijna niet van mijn lippen af. Daar is de buitenste duisternis. Daar wordt nooit geen licht meer ontstoken. En nou leef je nog in de genadetijd. In de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. Och, de Heeren, binden dit op uw aller hart. Opdat je bij de Heeren terecht mag komen. Ik kan je er niet aan helpen, kan het alleen maar zeggen. Maar de Heeren, die kan je helpen. De Heeren, die verhoort de gebeden. De Heeren zegt, bid en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. Klopt u ook wel eens? Je bidt. Weet je wat kloppen is? Dan sla je ze op, als het ware, op de hemeldeur. He? En zoekt. En gij zult vinden. Er zijn mensen die alleen maar bidden. Ze kloppen niet en ze zoeken niet. Bedenk, wat tot uw eeuwige vrede is dienende. De Heer heeft dat profetische woord gegeven, opdat dat licht zal opgaan in uw harten, dat het de weg zal wijzen, dat het de fakkel zal zijn die u leiden gaat naar de morgenster, totdat de dag aanlichtte. En ja, volk van God, als je dat nou weet, dat die dag aangelicht is, dat het morgenrood van de nieuwe dag, als het ware, je zielen kleurt. O, wat ga je dan een zalige toekomst tegemoet. Totdat de dag aanlichtte en elk bewijs van de liefde van Christus, van de bemoeienissen van Christus, van de arbeid des Heeren, van de geest des Heeren, dat is een bewijs dat je de nieuwe dag tegemoet gaat en de dag aanlichten en de morgenster opgaat in uw harten. Dat zal wat zijn. Daar is geen nacht meer. Daar zijn de poorten desdaags en desnachts open, want er is geen nacht meer. Daar is geen ziekte meer. Er is geen strijd meer. Er is geen zonde meer. Daar is alles wat ten dele was, dat is volkomen geworden. Ik weet het. Zo af en toe, dan vallen, als het ware, dat morgenrood van de nieuwe dag. Dat valt wel eens in de ziel. Wat kan het het hart veraangenamen? Maar eenmaal komt er een tijd, dan zal alles wat ten dele is. En dat we nu nog zien door een spiegel in een duistere regen, dan gaat het voorbij. En als dan, zegt de apostel, als dan, dat is het hoogtepunt, als dan, dan zullen we gekend worden zoals we gekend zijn. Dan zullen we hem zien gelijk hij is. En dan zal de nieuwe dag, die zal ons brengen aan de fonteinen des heils. En iegelijk die deze hopen op hem heeft, die reinigen zichzelf gelijk hij rein is. En die leven bij deze aangename gedachten die de apostel ons hier heeft voorgesteld. Amen. Heere God des hemels en der aarde, we zeggen uw naam ootmoedig en vriendelijk dank dat God ons hebt willen ondersteunen en sterken naar lichaam en ziel. U hebt de arbeid gemakkelijk gemaakt. Och Heere, hadden we wat eens meer vertrouwen op u. Mochten we meer gewend zijn aan u. Mochten we weer onderworpen zijn aan u. En eenswillend met u. Die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Amen. Wij zingen van Psalm 98 en daarvan het vierde vers.
genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.